Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugdepsalmen en vraagt naar de Heere en zijn sterkte. We zingen met elkaar gemeente van psalm 105, het tweede en ook het derde vers. De Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. Als we naar de Wet des Heren geluisterd hebben, zingen wij psalm 38, het vierde vers. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. En daarna volgt de schriftlezing vanmorgen uit het eerste boek van Samuel, 19e hoofdstuk. En we lezen dat hoofdstuk vanaf het zesde vers. En in aansluiting daaraan zingen we vervolgens uit psalm 38, het 21ste vers. We luisteren dus eerst naar Gods heilige wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan, en Saul zwoer: Zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen, en Jonathan bracht David tot Saul, en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom krijg. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hen met een grote slag, en zij vloden voor zijn aangezicht. Doch de boze geest des Heeren was over Saul, en hij zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand, en David speelde op snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten, doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaarden en dat ze hem des morgens doden. Dit gaf Michael zijn huisvrouw David te kennen, zeggende: indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michael liet David door een venster neder, en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michael nam een beeld, en ze legde het in het bed, en ze legde een geitenvel aan zijn hoofdpeluw en dekte het met een kleed toe. Saul nu zond boden om David te halen. Zij dan zeiden: hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende: brengt hem in het bed dat mij op, dat men hem dode. Als de boden kwamen, zo zie, er was een beeld in het bed, en er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Toen zeide Saul tot Michal: waarom hebt gij mij al zo bedrogen, en hebt mijn vijand laten gaan, dat hij ontkomen is? Michal nu zeide tot Saul: hij zeide tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam, en ik kwam tot Samuel te Rama, en ik gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen, en ze bleven te Najot. En men boodschapte Saul, zeggende: zie, David is te Najot, bij Rama. Toen zond Saul boden heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten profeterende, en Samuel staande over hen gesteld, en de geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerden ook. Toen men het Saul boodschapte, zo zond hij andere boden, en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort en zond de derde boden, en die profeteerde ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en ik kwam tot een grote waterput, die te Sechu was. En ik vraagde en zeide: waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd: zie, zij zijn te Najot, bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama, en dezelfde geest Gods was ook op hem, en hij al voorgaande profeteerde, totdat hij te Najot in Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit, en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en die ganse nacht. Daarom zegt men: is Saul ook onder de profeten?
Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat zo even gelezen is. En dan vanaf het 18e vers, als de woorden daar staan: alzo vluchtte David en ontkwam, en hij kwam tot Samuel in Rama. En dan willen we vervolgens zien hoe David daar een veilige schuilplaats krijgt in de profetenschool van Najot. Dus dat zijn de versen die daarop volgen. We willen nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Voorbeden en dankzegging ook doen. Voorbeden voor Johan Ietma die volgende week weer op te gaan werken in Gambia. We mogen dankzegging doen dat zuster J. Dijk de Vries weer thuis is uit het verpleeghuis. En dan zijn er verder een paar jarigen die op zeer hoge leeftijd gekomen zijn. Dat is zuster E. Velema de Jonge in het verpleeghuis De Waardwente in Dokkum. Die wordt vandaag 89 jaar. En ook zuster J. Wijnsma Visser, de Badhuisweg, wordt eveneens vandaag 89 jaar. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, u weet dat dit niet het eerste gebed is dat we in deze dienst tot u opzenden. Of is dat eigenlijk wel zo? Ook dat weet u. Maar ook met de psalmen die we gezongen hebben, hebben we gebeden tot u, hebben we beleden voor uw aangezicht. Of waren dat alleen maar woorden, Heere, die we zongen op een melodie? Heere, u weet of dat daar iets van ons hart in lag toen we die woorden gezongen hebben. Maar hoe dat ook was, we komen nu tot u in het gemeenschappelijk gebed. U, de verheven, de heilige God, hoog, zeer ver. Dan moeten we niet zozeer denken aan een afstand die wij uitdrukken in kilometers, maar dan gaat het, Heere, om uw grootheid als schepper tegenover ons nietige schepselen, u als de eeuwige God tegenover ons mensen van een ogenblik. Zelfs al worden we, zoals we dat zo even aflazen, 89 jaar. Maar dan is er ook nog dat andere. En dat maakt de afstand alleen maar groter. Heren, we moeten het anders zeggen. Dat maakt de afstand vanuit ons onoverbrugbaar. We kunnen het wel zingen, Heren, en dat hebben we gedaan. Blijf niet wegens mijn gebreken ver geweken. Maar u hebt er alle recht toe. Reden te over. Als u ons aanziet zoals wij hier zitten, van welke leeftijd we ook zijn, dan hebt u van ieder van ons reden genoeg om niet meer tot ons te spreken, om niet nabij te komen. En toch, Heere, u doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Anders waren we er niet meer. En dan waren we zeker niet hier. Als er één bewijs is, Heere, dat voor allen zoals we hier zitten of meeluisteren geldt, dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven, dan is het wel dat vanmorgen de kerkdeuren weer open stonden. Weer een zondag aan het begin van een nieuwe week. Nog weer gelegenheid waarin u nabij wilt komen. Heere, wat is het onbegrijpelijke wonder en wilt u ons er daarvan doordringen? En u kent ze ook in het midden van deze gemeente die dat voor alles nodig hebben. Omdat zij het niet meer kunnen verdragen, Heere, dat u ver bij hen vandaan bent en zij vooral ver bij u vandaan zijn. Heere, wilt u ze naderbij trekken doordat u zelf nabij komt in het woord? En dat doet u. Dat deed u in het vlees geworden wordt. Zo bent u over die onoverbrugbare kloof heen gekomen en hebt u de weg geopend. En zo komt u nog altijd weer met hen in het kleed van uw woord tot de gemeente. We bidden van u, wilt u, als we vanmorgen luisteren naar een geschiedenis van eeuwen geleden, ons ook zo onderwijzen. in heel praktische dingen, maar ook geestelijke lessen leer. Lessen voor het leven van iedere dag. Maar Heere, u weet ook of dat leven van iedere dag verbonden is met het geestelijk leven. Wilt u uw kinderen onderwijzen in wat ze nodig hebben, in wat ze ook ontvangen hebben. En u weet in hoeverre ze zich daarvan ook zelf al bewust zijn, omdat uw geest daar licht over liet vallen. Heere, doet u dat vanmorgen verder ook. En wilt u allen die een onveilig leven leiden, zonder schuilplaats, wel ongerechtigheden hebben, maar voor wie dat niet lastig is, die onbekommerd doorleven, week in week uit, en nu ook in de kerk zitten, zonder dat ze enig besef hadden van wat gezongen werd, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden, die daar eigenlijk alleen hun schouders over kunnen ophalen. Alsof dat alleen een versje zou zijn voor wat sombere mensen. Heere, wilt u ze dan wakker roepen, opdat ze zo ook hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, echt nodig krijgen, lief krijgen ook. En Heere, zo weet u precies wat ieder van ons nodig heeft. Dat geldt hier in de kerk, dat geldt thuis als er meegeluisterd wordt. U weet, Heere, ook in het midden van deze gemeente dat er zijn die op zondagen de lege stoel in de kamer meer dan anders zien. Wees met de weduwen en de weduwnaren. Een vader en moeder die een kind of kinderen missen. Anderen, Heere, die een lege plek in hun leven kennen. Of omdat er iemand wegviel die hen lief was, of misschien juist wel omdat er nooit iemand kwam op die plaats. Zegen ook alle zieken, u kent ze ook in het midden van deze gemeente. Wees met haar, Heere, die weer thuis mocht komen uit het verpleeghuis, zuster Dijk de Vries. Heere, een hoge leeftijd heeft ze al bereikt. En u weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. U gaf haar deze weldaad. Heere, wilt u haar ook een dankbaar hart geven? Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerande, die heeft verstand. Heere, neem haar hart. En wees met allen met wie ze zich verbonden weet. Wees ook met die beide zusters van de gemeente, Heere, die vandaag hun verjaardag vieren. En dat is een dag, Heere, en dat geldt ook wel voor anderen in de gemeente. En misschien zijn er ook van onze kinderen wel die achterliggende week jarig waren, of dat hopen te zijn de komende week. En dat is een dag waarop we visite krijgen en een dag waarop we cadeaus mogen ontvangen. Maar dat is toch ook vooral een dag waarop we terug mogen zien op een jaar van uw trouwe zorg. U hebt gedragen ook in het achterliggende levensjaar, tot in de ouderdom toe. U hebt hen ook verdragen. Ook dat, Heere, is een belijdenis waaraan we op hoge leeftijd zeker niet ontkomen. Heere, wees hen in de avond van het leven verder nabij. Hoe lang die weg nog zal zijn, u weet het. Zegen hen met dat licht van uw vriendelijk aangezicht over de weg van dag tot dag en van stap tot stap. Heere, anderen zijn er misschien ook nog wel die in stilte nu iets bidden waar zij bijzonder reden hebben om uw naam voor te danken of te bidden. Heere, hoor ook naar hen. En als we nu gaan luisteren, Heere, wilt u hindernissen wegnemen. En de grootste hindernis, dat weet u, dat zijn we zelf. Maar ook omstandigheden, er hoeft maar iets te gebeuren of we zijn weer afgeleid. Heere, leg onze gedachten gevangen. En geef ons een horend oor, een horend hart, een gehoorzaam hart. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Meent u hebt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En de eerste collect is dan bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie en de derde collect is voor de emeritikas. En dan gaan we zingen uit Psalm 107, het 10e en ook het 11e vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. 4 en 5 van Psalm 32 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, waar is een mens veilig? Kunt u één plek op aarde noemen waarvan u zeker weet, daar ben ik veilig? Hier kan niets en niemand mij iets doen. Een vraag, waar zou u dan heen gaan? En om het ook duidelijk te maken, als we vanmorgen de profetenschool daar in Nijl binnengaan, waar het uiteindelijk om gaat, misschien dan juist deze vraag. Zou u een leeuwenkuil opzoeken om veilig te zijn? Ik denk dat we de grootste dwaasheid zouden vinden om te gaan zeggen in zo'n kuil, en dan moet je inderdaad aan de geschiedenis van Daniël denken, waar brullende leeuwen wachten op een stuk vlees, en of het nou een mens is of een dier, dat maakt dan echt niet uit. Is dat een veilige plaats, een leeuwenkuil? Blijkbaar wel. Want er gebeurde met Daniël helemaal niks. Wat was voor Daniël een plaats waar niets en niemand wat hem kon doen? Een leeuwenkuil. En die leeuwen waren niet anders geworden. Dat bleek een aantal uren later wel, toen degene die hem verraden hadden en die hem niet mochten, zelf in die leeuwenkuil geworpen werden. Toen kwam hun ware aard echt weer naar buiten toe. Ze verscheurden die mensen. Hoe kwam het dan wel? En waar ben je en wanneer ben je dus veilig? Gemeente, God was aanwezig in die leeuwenkuil. En als de Heere bij Daniël is, dachten we dan nog dat er iets zou kunnen gebeuren waarvan je zou kunnen zeggen, oh, nou ben ik niet veilig meer? Wel, neem dat maar mee, de leeuwenkuil, als we de profetenschool binnengaan vanmorgen. En eens zien wat nou echt een veilige schuilplaats is. En dat zien we als we David volgen, als hij moet gaan vluchten voor de zoveelste keer, en niet voor de laatste keer, voor Saul die hem alleen maar weg wil hebben. Een veilige schuilplaats, en dat blijkt David te vinden bij het gezag van het woord. Hij vlucht namelijk naar Samuel. Vervolgens, en dat is dan vooral het gedeelte wat ons spreekt over de plaats die David daar krijgt in die profetenschool, blijkt dat ook zo te zijn door de overmacht van de geest. Dus een veilige schuilplaats is daar bij het gezag van het woord en door de overmacht van de geest. Gemeente, heel kort even, het zijn bekende geschiedenissen van David, dus ik denk niet dat ik daar zo heel uitvoerig over hoef te zijn, maar om even in dit hoofdstuk de plaats te vinden waar we zijn. U weet dat David aanvankelijk met een andere dochter van Saul zou trouwen, maar dat ging niet door. Toen heeft hij Michal David tot vrouw gegeven, dat leest u in het vorige hoofdstuk, met maar één verlangen eigenlijk. En zo verwoordt hij dat ook, ook al is er van Michals kant best liefde tot David. In hoofdstuk 18 vers 21 leest u, en Saul zei, ik zal haar hem geven dat ze hem tot een valstrik zei. David, je mag met haar trouwen. Maar ik hoop wel dat ze ervoor zal zorgen dat je vast komt te zitten. En dan is het zo mooi, gemeente. Als u deze geschiedenis leest en Michal blijkt hem helemaal niet tot een valstrik te zijn. Maar Michal is het juist die op dat moment, dat het, terwijl het huis bewaakt wordt in dat nachtelijk uur, En zij blijkbaar geconstateerd heeft dat er allerlei hovelingen, soldaten van Saul om het huis heen staan. Dat ze hem door dat venster neerlaat. En dan de handige list verzint om dat beeld in bed te leggen. En een geitenvel. En dan moet u natuurlijk niet aan een witte geit denken. Maar aan een zwarte, bruine, misschien zelfs wel roodharige geit. Daarbij zijn kussen neerlegt zodat het net lijkt of dat David echt ziek is. Waarom noem ik dit eventjes ter inleiding? Gemeente, mensen kunnen wel plannen maken. Ook om een ander ten val te brengen. Maar die in de hemel woont, zal lachen om dat vruchteloos gewoel. Zoals Psalm 2 dat zingt. Zo man, je denkt dat je een handige zet gedaan hebt door een Michal als vrouw te geven. Nou, het tegendeel blijkt. En dat verwijt hij Michal ook. Waarom heb je die man laten vluchten? En dan gebruikt Michal een leugen. Want dan zegt ze in vers 17, direct voorafgaand aan de woorden van onze tekst. Michal nu zei tot Saul, hij zei tot mij, laat me gaan, want waarom zou ik u doden? Met andere woorden, mijn eigen leven liep gevaar. Het was dus weer zover. De eerste tekst die gelezen werd, was een eed. Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En een paar uur later, en de spies was in zijn hand en David speelde op snarenspel met de hand en Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Ook weer zo'n lesgemeente, en ik noem die dingen maar heel kort. Vest op een mens uw vertrouwen niet, al doet hij er een eed op, want het is een mens. En dus onbetrouwbaar. En als we zo een beetje de situatie weer in ogenschouw hebben, Saul, die moordlustig is, David, die geen veilige plek meer op aarde lijkt te kunnen vinden om aan de spies van Saul te ontkomen. Dan zijn we bij vers 18. Alzo. Dus als u dit allemaal gezien hebt. Alzo vluchtte David. En ontkwam en kwam tot Samuel te Rama. En gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gaan dan vervolgens nog een paar kilometer verderop naar Najot. Maar David, wat doe je nu? Begrijpt u waarom David naar Samuel toe gaat? Dat is nog niet zo'n handige zet eigenlijk. Waarom niet? Nou, als David zeg maar hier woonde, dan is Rama maar een aantal kilometers verderop. David, man, dat je geen honderden kilometers verderop gaat. Dat zou ik gedaan hebben als ik ging vluchten. Zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan. Naar het noorden of naar het zuiden, maakt me niet uit. Toch doet David dat niet. Hij gaat maar een aantal kilometers verderop. En waarom gaat hij dan daarheen? En ook niet bijvoorbeeld, en dat is toch in ieder geval verder weg, naar Bethlehem terug. David, zoek je je vader en moeder niet op. Ben je daar dan niet veilig? Gemeente, wat is de reden? En dan komen we bij dat eerste punt waarom dat David bij Samuel terechtkomt. Waarom gaat hij daarheen? Samuel is profeet. Samuel is degene door wie de Heere spreekt tot Israël en zo ook tot David. Samuel is degene die onderwijs kan geven ten aanzien van wat de wil van de Heere is in het leven van die Israëlieten. Samuel is dus de gezagsdrager, de drager van het woord. Maar waar moet je nou heen als je in de war bent? Ik denk dat u met mij eens bent dat David niet op zijn gemak naar Samuel gelopen is en zo eens gedacht heeft, nou laat ik bij hem eens aankomen. Nee, natuurlijk niet. Hij vluchtte. En die dingen die brengen een mens in beweging, ook in zijn gedachten en in zijn hart, en het maakt het allemaal verwarrend. Nou, waar moet je nou zijn als je in de war bent? Als er nou mededelingen komen die je hele leven op zijn kop zetten. Als er dingen gebeuren die je nooit verwacht had. En je had dit nooit van iemand gedacht of dat nooit van iemand gedacht. En je had je eigen weg al een beetje klaar voor, ook voor het nieuwe jaar. Waar we nou net een paar weken alweer aan gewend zijn, want we wennen er weer heel snel aan. Als er nou een dag komt in dit jaar of in de komende week of misschien vandaag al, waarvan u zegt, en nu weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Ga dan naar de drager van het woord. En wat bedoel ik dan? Bedoel ik dan dat u een ouderling moet bellen of een dominee moet bellen van komt u eens bij me langs of mag ik bij u langskomen? Natuurlijk, dat zijn allemaal middelijke wegen die de Heere geeft. Maar als David hier naar Samuel gaat, dan is dat niet zozeer de man Samuel als zodanig. Maar hij wil onderwezen worden door het woord, hoe nu verder? Is dat niet een mooie trekgemeente? Leerzaam ook. David maakt nu zelf niet eerst zijn plannen van ik zal dit of ik ga dat. Maar hij gaat eerst naar Samuel toe om uit zijn mond instructies te krijgen. Gemeente, uw weg kan alleen een weg zijn onder Gods goedkeuring als u nauwkeurig luistert naar de instructies van het woord. Dit is de weg. En als u zegt, ja, maar dat krijg ik niet op een briefje, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar u hoeft dat ook niet op een briefje te krijgen, want u hebt het in het woord. En als het woord u niet meteen antwoord geeft op al uw vragen, wil dat niet zeggen dat het antwoord er niet is. Blijf luisteren bij dat woord, totdat de Heere er licht over geeft. Dat is het eerste als het gaat over het gezag van het woord, maar niet het enige. Waarom vlucht David naar Samuel? Is dat een tactische zet misschien? Toch wel. Want David weet wel dat Saul diep respect heeft voor Samuel. Zou Saul de deur bij Samuel open durven trekken in huis? En zeggen, ha, daar heb ik je. En hem daar in het huis van Samuel ombrengen? Denk het niet, gemeente. Saul is een grote man. Ook wel met een grote mond. En toch blijkt hij tegenover Samuel maar heel klein te zijn. Iets van het gezag van het woord weerhoudt Saul om brutaal te zijn tegenover deze profeet. Is dat dus de handigheid die David toepast? Dat hij gedacht heeft, laat ik nou naar Samuel gaan, want daar zal Saul mij niet durven doden. Gemeente, dat zal allemaal misschien wel meegespeeld hebben. En het is ook niet verboden om je verstand te gebruiken. Je mag wel nadenken bij de dingen die je doet. We moeten de Heere ook niet verzoeken in dat opzicht dat de Heere tegen ons zou kunnen zeggen, heb je al nagedacht wat je moet doen? Want je komt nu wel mooi bij mij vragen, wat moet ik gaan doen? Maar ga er nou ook eens voor zitten en heb je er zelf al eens over nagedacht? Bij het licht van het woord. Gemeente, was dan de reden? David heeft het woord aan zijn kant. Dat. Wat Saul ook probeert en proberen zal. David weet dat hij het woord van de Heere aan zijn kant heeft. Zoals dat geklonken heeft in zijn leven. En dan kun je heel in het bijzonder denken aan toen hij als herdersjongen nog daar bij de schapen was. En toen de geest van de Heere hem ook onderwezen heeft. Hij was een godvrezende jongen. Maar goed, daarmee heb je nog niet altijd het woord aan je kant. Ik hoop dat u dat ook erkent in uw leven. Zelfs en juist godvrezende mensen zullen ervoor waken om al te gemakkelijk en te snel te zeggen, ja, ik heb het woord wel aan mijn kant. Nee, hier bedoel ik ook dan vooral dat woord waarmee de Heere hem aangesproken heeft toen hij gezalfd werd tot koning. David weet dat hij niet op een eigen gekozen weg gaat. En daarom kan hij ook bij dat woord een veilige schuilplaats vinden.
Weer het belang, hebben wij Gods woord aan onze kant? En dan kunt u zeggen, ja, maar dat is nogal een vraag en wie durft daar zomaar antwoord op te geven? Gemeente, als we leven bij dat woord, dan zal het woord zelf getuigenis geven in ons hart. Ik hoef niet een getuigenis te geven of ik het woord aan mijn kant heb, dat gaat mis.
Maar Gods woord zelf en de geest door dat woord zal getuigen met dat woord. En dan ben je veilig bij het gezag van het woord. En als dat niet zo is, dan geeft dat aan dat er wat mis is in ons leven. Grondig mis zelfs misschien nog. Omdat we nog altijd tegen het woord inleven en tegen Gods geopenbaarde wil inleven. En dan kun je nergens veilig zijn, uiteindelijk niet. En de belangrijkste reden, als het gaat over het feit dat David bij Samuel een schuilplaats zoekt, is niet alleen dat hij instructie wil hebben, niet alleen dat hij het woord aan zijn kant heeft en daarvan ook bevestiging zoekt, en dat mag dus. Maar uiteindelijk denk ik vooral dat David teruggaat naar het begin. David, wat zoek je nou toch bij Samuel in dit nachtelijk uur waarin alles onveilig geworden is voor je?
Gemeente, David wil zijn uitgangspunt helder hebben. En wat bedoel ik met die algemene zin? Ik heb daar zo even op gedoeld toen ik zei de zalving door Samuel. Daar is dit leven van David begonnen. Toen David gezalfd werd door Samuel, in Gods naam, is hij op deze weg gekomen waarop hem dit wedervaart. En als je nu op die weg dingen wedervaart en ervaart waarvan je zegt, Heere, nou weet ik het niet meer hoor. Wat moet je dan doen? Nou, ga naar Samuel. Ga terug naar het uitgangspunt. En zoek daarvan bevestiging te krijgen. Gemeente, we moeten oppassen met gedachten voor David in te gaan vullen. Daar moet je altijd mee oppassen, dat is een gevaar. Tegelijkertijd moeten we maar heel nuchter zijn. Zou u het zo vreemd vinden als David, terwijl hij daarheen liep of vluchtte naar Samuel in de nacht, en dat had hij alles vaker kunnen denken in zijn leven, dacht van, Heere, heb ik me dan allemaal vergist? Was ik er dan niet goed bij of zo toen Samuel mij gezalfd heeft tot koning? Ben ik misschien toch in mijn eigen wijzigheid blind geweest voor de weg die u met me wilde gaan? Is er een zonde in mijn leven waardoor dit me allemaal overkomt? Ik had uw woord mee, maar mijn leven zegt eigenlijk, man gelooft er niks van. En als je dan de duivel nog een keer op bezoek krijgt, die zegt, geloof je zelf nog? Denk je dat de Heere nog in gunst aan je denkt? Moet je zien wat er gebeurt in je leven? Wat dan te doen? Keer terug naar het begin. Uitgangspunt helder. Alleen zo kun je in de strijd, ook werkelijk staande blijven. Word je staande gehouden. Gemeente, als onze uitgangspunten niet helder zijn, dan wordt het een mistig gebeuren. Dat kun je heel breed nemen en neemt u dat maar zo. Als u hier vanmorgen zit als een man of vrouw, als een jongere, zonder heldere uitgangspunten, dan bent u te beklagen. Want als je uitgangspunt niet helder is en als je dat niet goed onder ogen ziet, hoe kun je dan enige helderheid hebben over het doel waarheen je op weg bent? Je versluiert dat allemaal een beetje. Maar het gaat hier bijzonder niet alleen over die hele brede lijn, maar over het feit dat in het leven van iemand die de Heere vreest, er allerlei verwarring ontstaat. En David, gemeente, kende ons doopformulier niet, dat is duidelijk. Maar je moet hier wel aan denken. Als wij somtijd uit zwakheid in zonde vallen, dat is hier niet aan de hand, dat weet ik. Zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop, en daar vanmiddag verder over, een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Waarom noem ik dit? Wij vinden het misschien toch wel eens vreemd dat Luther, op het moment dat hij erg aangevochten was, met een zwarte stift op de witte muur schreef, en dan in het Latijn, maar laat dat maar zitten: ik ben gedoopt. Ja, ik ben gedoopt. Daarmee ben je toch niet zalig? Nee, maar Luther keerde terug naar zijn uitgangspunt, en dat was niet waar hij met de Heere begonnen was, maar allereerst het objectieve feit dat de Heere in zijn leven begonnen was. David gaat naar Samuel, want hij wil van Samuel het uitgangspunt helder hebben. De Heere heeft u gezalfd tot koning. Je bent zelf niet begonnen. Zo kun je terugkeren naar het uitgangspunt van de doop. En dan niet als een rekensommetje, dat begrijpt u ook wel. En niet als een soort automaat van, oh, dan ga je terug naar je doop en dan is... Nee, natuurlijk niet. Maar in het geloof daarheen terugkeren, kan de uitgangspunten weer helder krijgen. En vind je veiligheid daar, waar je mag leren rusten in waar God begon. En dat geldt dan nog eens te meer. Of eens te meer, maar dat geldt daarbij zeker ook als het gaat om het feit, als u mag weten, dat de Heer in uw leven begon. Ook heel persoonlijk. Dat er dingen in uw leven gebeurd zijn waarvan u kunt zeggen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Niet dat u bij een tekst of een preek moet gaan leven. Eén tekst, één preek. Maar ik hoop dat u weet, van bepaalde momenten, al zou dat niet eens het eerste in uw leven geweest zijn, maar wel van duidelijke markeringspunten, dat de Heer kennelijk tot u sprak, duidelijk, zodat u in ieder geval toen wist, het gaat niet over mijn buurman, het gaat over en tot mij. Zou u in tijden van verwarring, aanvechting, ook bij het gezag van dat woord niet uw schuilplaats zoeken? Om die uitgangspunten van Gods wegen weer helder te hebben? Gemeente, dat is de eerste les als het gaat over een veilige schuilplaats. Maar er is meer, want David gaat met Saul naar die profetenschool daar bij Najot. En zo komt Saul dat ook te weten. In vers 19 staat dat, en men boodschapte Saul zeggende: zie, David is de Najot
bij Rama. Daar heb je dus een zogenaamde profetenschool, want als vers 20 zegt, toen Saul bode heen zond om David te halen, die zien dan een vergadering van profeten die aan profeteren zijn, en Samuel staande over hen gesteld, en de geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerde ook. Eerst even over die profetenschool. Vindt u dat vreemd? Wat is dat? Kon je voor een profeet leren? Kun je toch niet voor leren? Blijkbaar wel. Ja, maar je kunt toch niet zomaar je aanmelden op een school voor profeten en dan profeet worden? Daar moet je toch roeping voor hebben? Ja, dat is duidelijk. En dan? Dan heb je een profetenschool nodig. Gemeente, ik leg daar toch, al is dat min of meer tussen twee haakjes, even de vinger bij. Zeg niet al te makkelijk, daar kun je toch niet voor leren. Wij zeggen toch allemaal zo mooi dat de Heere middelijk werkt. Middelijk, door middel van de opvoeding thuis, christelijke opvoeding thuis. Middelijk, door de prediking van het woord. Middelijk, als je deze week weer naar catechisatie gaat. Middelijk, als je huisbezoek krijgt van de week. En zo ook hier. Het heeft de goedkeuring van de Heere heel duidelijk dat Samuel daar als een meester voor de klas staat en om hem heen zitten een aantal leerlingen, hoeveel dat weten we niet, maar er zijn daar profetenzonen, zoals u ze ook wel tegenkomt. En gemeente, juist in tijden van verval, en daar leefde Samuel in, u weet dat van de zonen van Eli, hoe het gegaan is toen Samuel kwam, vervolgens ook dat er een heleboel mis is in Israël. Juist in tijden van verval heeft de Heere dit soort scholen willen gebruiken om onder het volk kennis van God en goddelijke zaken in stand te houden. Om ook tot zegen te zijn voor de omgeving waarin ze werkt. Ik noem u als voorbeeld, en dan gaan we verder, ook de tijd van de reformatie in ons land en de landen om ons heen. Toen had je ook een soortgelijke profetenscholen. Daar is in Duitsland over gesproken, op de synode van Emden, in Londen, waar je de christengemeente had, reformatorische kerk kreeg. En daar had je de prophesy, de profetenscholen, zet dat dan maar even tussen haakjes. En dan ging het erom, nee, niet alleen hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat kan op zijn tijd heel nuttig en nodig zijn. Maar allereerst ging dat om een nagesprek over de prediking. Om meer te horen over het woord. Om bij dat woord te leven. En dat heeft de Heere ook willen zegenen in die tijd.
Misschien hebben we toch nog wel eens behoefte aan een soort profetenschool. Zou het niet?
We gaan verder. Wat gebeurt daar? Gemeente, wat er dan gebeurt, dat moet voor Saul heel aangrijpend geweest zijn. Stel u voor, je stuurt een aantal soldaten op pad om één man te halen. Komen niet terug.
Nou, dat is vreemd.
Dan stuur je er nog een stel op pad.
Komen ook niet terug. Wat is er aan de hand?
Nog een keer dan.
Derde keer boden heen gezonden. Gemeente, denkt u dat Saul nog rustig op zijn troon gezeten heeft?
En die boden komen ook niet terug. En dan houdt hij het niet meer.
Vers 22. Daarna ging hij ook zelf naar Rama. En dan gaan we zo verder. Gemeente, hier komen we in aanraking met de machteloosheid van het verzet tegen God. Met de angst die zich van iemand meester maakt. Als hij weet, zijn geweten getuigt hem dat hij van God vandaan komt. Tegen Gods wil inneemt. En toch iedere keer weer zoekt verder te gaan. Zit er hier een vanmorgen die weet waar ik het over heb? Omdat er diep in je, of u, diezelfde onrust en angst er is. Want je weet het. Ik leef tegen Gods wil in. En dat is vruchteloos. Dat is een verloren strijd. Hoe komt het dat die soldaten niet terugkomen? Gemeente, de Heere maakt van die soldaten profeten. Want de eerste groep van soldaten, vers 20, die komen daar en als de geest Gods daar is, dan komt hij ook over de bode van Saul. Die profeteren ook. En dat gebeurt met die volgende groepen ook, vers 21. Toen men het Saul boodschapte, zo zond die andere bode, die profeteerde ook. Toen voer Saul voort en zond de derde bode, en die profeteerde ook. En als Saul dan zelf gaat, en dan komt hij in vers 22 tot de grote waterput die te Segu was, en hij vraagt en zei: waar is Samuel en David? Gemeente, dat tekent zijn verwarring. Waarom? Nou, in vers 19 was hem dat al lang verteld en men boodschapte Saul zeggende: zie, David is te Najot bij Rama. Maar u kunt merken hoe Saul eigenlijk ook helemaal in de war is als hij nog onderweg vraagt: oh, waar was die nou ook alweer? Dat zegt wel wat over hoe het van binnen is. En dan komt hij ook bij Najot en Rama. En vers 23, dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde doordat hij te Najot en Rama kwam. En dan trekt hij zijn opperkleed uit, zijn koninklijke mantel. En hij profeteert zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse nacht. En bloot moet u dan niet zeggen van naakt. Maar zonder zijn opperkleed. Hij had dus alleen zijn hemd aan, zou je zeggen. Zijn onderkleed. En zo profeteert hij die ganse nacht. Gemeente, wat gebeurt er? Laat ik eerst dit zeggen. Denk aan de leeuwenkuil. Hoe komt het dat David daar geen kwaad gedaan kan worden? Dat al die soldaten die daar binnenkomen en Saul, de koning inclusief, geen vinger naar David kunnen uitsteken. Gods geest was er. God was daar zo duidelijk aanwezig. Dat al die leeuwen die op David afgestuurd werden, hun mond dicht moesten houden. Waar ben je dus veilig? Nou, dat zou op je kamertje kunnen zijn. Waar je bij het gezag van het woord een veilige schuilplaats zoekt. En waar de Heere door zijn geest alle aanklachten tot zwijgen brengt. Alle binnenpraters hun mond snoert. En je losmaakt van meningen van allerlei mensen om je heen die dit van je denken en dat van je zeggen. En je vindt rust alleen bij de Heere zelf en in zijn woord. Omdat de geest daar aanwezig is. Waar ben je veilig? Dan moet je in een schuilplaats zijn waar de Heere aanwezig is. En wat is dat? En waar is dat? Daarover zometeen nog. Daar zal ik mee eindigen. Eerst nog wat anders. En dat is heel aangrijpend. Dat is aangrijpend voor dienaren van het woord. Dat is aangrijpend voor ambtsdragers. Maar dat is ook aangrijpend voor ons zoals we hier zitten. Blijkbaar kan het dat je zo onder de indruk bent van Gods aanwezigheid ergens, dat je zelf mee gaat praten. En zelfs nog sterker gezegd, dat de geest op een bepaalde manier beslag legt op het hart van iemand, vooral op de gedachten van iemand, zodat je zelfs mee gaat profeteren. Biliam. Heeft die man niet prachtige dingen gezegd? Heerlijke profetie over het licht, de ster die zal komen. En wie was Biliam? Een vijand van God. Mijn ziel sterve de dood van de oprechte, maar leven als een oprechte wilde die niet. Nog een andere dominee noemen? Judas. Judas is met een andere apostel ook 2 aan 2 het land doorgegaan. Judas heeft gepreekt, zo heeft de geest beslag op hem gelegd. Zoals op Petrus, zo Judas, Johannes, Jacobus, noem ze allemaal maar op. En dacht u nou werkelijk dat de mensen gezegd hadden, Judas, dat is niks hoor. Dat kun je wel merken, dat is een onbekeerde dominee. Gemeente, daar geloof ik niks van. Want de geest heeft gebruik gemaakt van Judas. En wie weet dat Judas ook tot zegen geweest is voor mensen in Israël om mensen tot de Heer Jezus te brengen. Dat kan. Maar het is wel aangrijpend. Dat als het zo is dat de geest wel tot op zekere hoogte beslag op iemand legt, omdat hij dingen moet doen ten dienste van de voortgang van het woord, en toch innerlijk buiten staat, vreemd aan is. Ik ken geen aangrijpender gedeelte, gemeente, in dat opzicht als ook het gedeelte uit Hebreeën 6. Wij geloven niet in afval der heiligen, maar wij geloven wel dat het heel ver kan gaan met iemand zonder dat iemand werkelijk binnen is, behouden is. Want wat is het? Hebreeën 4, ik lees u een paar versen. Hebreeën 6. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn, de hemelse gaven gesmaakt hebben. Ze hebben met smaak geluisterd. De Heilige Geest deelachtig geworden zijn. Die was in hun leven op een bepaalde manier aanwezig. Gesmaakt hebben dus het goede woord van God. De krachten van de toekomende eeuw. Zelfs in Gods naam krachten gedaan. Geprofeteerd in zijn naam. Denk ook aan Matthäus 7. En afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Want zij hebben Gods Zoon weer gekruisigd en openlijk te schande gemaakt. Even ook wat de actualiteit betreft. Wat moeten wij denken van die genezingsdiensten? Dat is indrukwekkend. Oh, dat geloof ik ook. Is dat allemaal van de duivel? Nou, dat zal ik nog niet meteen zeggen. Maar u moet wel goed beseffen dat dat niets te maken heeft, hoeft te hebben, met het echte werk van de Heer. Want ze kunnen profeteren, ze kunnen in zijn naam krachten doen, in zijn naam krachten doen. En de Heer zal tegen hen zeggen, ga weg van mij. Werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Dus dan hoeft u dat niet allemaal als duivelswerk te gaan verklaren. Dat is te makkelijk. En je moet de duivel niet overal de schuld van geven. Het laat wel zien dat dat allemaal niks te maken heeft met het zaligmakende werk van de Heer. En je kunt niet zeggen, oh, dat zijn nog eens gelovige mensen. Daar worden mensen genezen en daar moet je ze horen profeteren. En dat is zo indrukwekkend. Ja, dat vonden die soldaten van Saul daar ook wel. En ze waren onder de indruk, maar ze werden niet bekeerd. En Judas heeft ook goed kunnen preken. En zo zegt Matteüs 7, zijn er meer geweest. Gemeente, wat moeten we met die woorden? En wat, als u vanmorgen hier dit aanhoort en zegt, ja, maar dominee, wat, hoe moet ik nou naar huis toe? Want als ik dit hoor, en ik hoop dat eigenlijk ook dat u wat ik nu ga zeggen ook denkt. Wie zegt dan dat het bij mij wel echt is? En dat maakt me toch wel heel onzeker. Als het zelfs zo ver kan gaan, door de overmacht van de geest. Nou, wat moet u dan doen? Ik kan weer beginnen bij het begin van de preek. Naar het woord. Het gezag van het woord. Heer, ik leg voor uw oog mijn weg en wandel bloot. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verheerlijken. Ga daar niet zelf aan zitten peuteren. Om te kijken, is het echt, is het niet echt? U vergist zich dan waarschijnlijk toch. Dat moet u niet doen. Hoeft u ook niet te doen. Leg uzelf voor de Heere neer. Beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch, als ik toch lijk op deze soldaten, of zelfs misschien een Saul gebleven ben. Doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. En wat is het beste medicijn? En nou kom ik terug op wat ik zei dat ik zou doen als het gaat over in die veilige schuilplaats. In een profetenschool waar de geest aanwezig is. Gemeente, die lijn nog even heel kort. De Heere Jezus Christus. In wie de geest niet met mate, maar volkomen aanwezig is. Die als de hoogste profeet. De gezagsdrager van het woord. Door de overmacht van de geest. Vijanden tot vrienden maakt. En dan niet nog buitenstaanders laat blijven. Maar ze in de schuilplaats opneemt. Gemeente, ik ben begonnen met die vraag, waar bent u nou echt veilig? En dit gedeelte, met allerlei praktische lessen, wijst uiteindelijk ook heen. Al is dat niet heel direct, dat herken ik. Naar hem, wiens komst naar deze wereld, we in de achterliggende weken bijzonder overdacht hebben. Een schuilplaats, waar je hart toevlucht kan vinden. In allerlei verwarring, geestelijke verwarring, maar waar je ook echt alleen maar veilig bent. Waar uiteindelijk niets en niemand je kwaad kan doen. En daar kun je je niet vergissen. Gemeente, want daar kun je natuurlijk een heel verhaal over gaan houden, hoe onzeker mensen dat maakt, als je tussen zijn en schijn onderscheid maakt. Nou, dat doet de Bijbel zelf. Maar je kunt het ook heel eenvoudig houden. Het is in Christus of buiten Christus. Het is in de schuilplaats of erbuiten. En nu weet ik best dat er mensen zijn die in de schuilplaats zijn. Zo ziet God hen. Terwijl ze daarvoor zichzelf nog geen zicht op hebben.
Maar dat zal God hen zeker openbaren in de weg van dat voortdurend toevlucht nemen tot hem. Maar je bent er wel zelf bij. Als je een schuilplaats invlucht, dan weet je toch wel wat je doet. Vluchten naar de Heere Jezus Christus in geestelijke verwarring. Zie mij, Heere, wie elkmoedigde tot u vluchten. Weet u wat u bij de Heere Jezus Christus moet zoeken? Dat is een belangrijke vraag om het onderscheid te weten tussen zijn of schijn. En mag ik meer vragen? Weet u ook wat u in de Heere Jezus Christus gevonden hebt? Kent u de veiligheid van die schuilplaats? Omdat u daardoor Gods geest onderwezen werd in de volkomen gerechtigheid, heiligheid en verlossing van de Heere Jezus Christus. Gemeente, daar zou natuurlijk veel meer over te zeggen te zijn. Ik stip die dingen nu kort aan. Opdat u zou weten dat wie in die schuilplaats gezeten is, ook werkelijk veilig is. U mag uzelf buiten de Heere Jezus Christus om geen rust gunnen. Al bent u nog een keer zo onder de indruk geweest van een preek. Al hebt u tranen in uw ogen gehad tijdens het zingen van een versje. Al was u geroerd toen u in het gezelschap was van Gods kinderen en daar eigenlijk ook zo door aangeraakt werd dat u met smaak hebt geluisterd. Dat hoeft u allemaal niet weg te gooien. Maar dat is niet het eigenlijke. Saul was ook onder de profeten. En daarom mag u uzelf geen rust gunnen. Voordat u weet vanuit het woord dat u ook in die schuilplaats opgenomen bent, waarin het woord zelf als het ware de vleugels over u uitbreidt en waarin de Heere ook zo zijn veiligheid laat zien. En dat is het profetisch woord dat zeer vast is. En daarom gaan we het ook zingen over een schuilplaats die veilig is. En denk dan vooral aan hem tijdens het zingen van Psalm 32 vers 4, die de Heere tot een schuilplaats gegeven heeft. We gaan ook vers 5 zingen. Wie niet in de schuilplaats is, wil toch niet stug, gelijk een paard zoals Saul, weerstreven wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan nog een keer, maar wie op hem vertrouwt, bij hem schuilt, bij hem alleen, zal het ondervinden. Ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen. Thank you. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heer, u weet het. Voor wie dat vooral waar is. Jongeren, ouder al, weer streven. Zonder schuilplaats. Smart op smart. En uiteindelijk buiten. Buitenste duisternis. Heere, Saul en zijn soldaten. Ze kwamen in aanraking met uw woord. Maar hun hart raakte het niet. Heere, u kent ze in deze gemeente. U kent ze ook die daar juist bang voor zijn. Wilt u zelf door het onderwijs van uw woord hen juist ook daardoor meer licht geven. Vanuit het woord, op gezag van het woord. Dat wie in u is, veilig is voor tijd en eeuwigheid. Breng ons aan onze kinderen, Heere, daar. Daar waar u ook in ons leven begon. En dat is voor allemaal waar. Het doopwater aan ons voorhoofd. Heren, vanmiddag hopen we daar verder over na te denken. Wilt u geven dat we ook daardoor onderwezen mogen worden? We gaan nu allereerst naar huis toe. Zegen uw woord. Laat het meegaan naar onze huizen. Breng ons vanmiddag ook hier weer samen rondom uw woord. Heb dank voor wat u gaf. Doet u genadig verzoening over het zondige en gebrekkige. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33 vers 10 is de slotzang. Vrede draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.